Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen zullen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En de afgelopen dagen. Uiteraard zullen velen van u graag nieuws willen vernemen over de toestand van Paus Franciscus. We kunnen al zeker meegeven dat die goed is momenteel. We gaan daar zo meteen dieper op in. Eerst gaan we kijken nog kort naar een audiëntie die de Heilige Vader heeft verleend. Twee zelfs. En dan gaan we luisteren naar zijn catechese die hij nog gegeven heeft tijdens de generale audiëntie, die je overigens ook een deel hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live. En daarna zullen we zeker dieper ingaan op de ingreep die Paus Franciscus zeer recent heeft ondergaan en wat de huidige toestand van de Heilige Vader is. Laten we eerst binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader voor zijn operatie nog heeft verleend. Dat was op woensdag 7 juni, dan heeft hij in de voormiddag nog kardinaal Luis Antonio Tagle ontmoet, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie, en verleende hij een audiëntie aan dokter Zuhair Alherti, de secretaris van het Koning Abdullah Internationale Centrum voor Interreligieuze en Interculturele Dialoog. Op woensdag 7 juni heeft de paus dus nog een generale audiëntie gehouden. Vlak daarna is hij naar het ziekenhuis gegaan. Toch ongelooflijk dat de paus, ondanks het feit dat hij echt heel veel pijn heeft en ook toch vrij dringend een medische ingreep diende te ondergaan, wou hij toch deze generale audiëntie nog aanwezig zijn. Ook vooral omdat hij hele bijzondere relieken heeft verwelkomd. Het is namelijk zo dat vlak waar de paus gezeten is tijdens een generale audiëntie op het Sint-Pietersplein stonden de relieken van niemand minder dan de heilige Thérèse van Lisieux, wiens jubeljaar wij natuurlijk in dit jaar vieren, en waarvan de relieken ook naar ons land zullen komen. Ook wij zullen de mogelijkheid hebben, zoals de paus had, om de relieken te vereren. Hij legde daarbij een witte roos neer bij de relikwieën. En natuurlijk was het dan ook heel toepasselijk om in zijn catechese over de apostolische ijver, de passie voor de evangelisatie, het voorbeeld van de heilige Thérèse van Lisieux te noemen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens deze catechese.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti, buongiorno. Sono qui davanti a noi.
Voor ons liggen de relieken van de heilige Thérèse van het kind Jezus, universele patrones van de missies. En het is goed dat dit gebeurt terwijl wij nadenken over de passie voor de evangelisatie, over apostolische ijver. Laten we ons vandaag laten helpen door het getuigenis van de heilige Therese. Ze werd 150 jaar geleden geboren en op deze verjaardag wil ik ook een apostolische brief aan haar wijden. Zij is patrones van de missies, maar ze is nooit op missie geweest. Hoe kan je dat nu verklaren? Ze was een karmelites en haar leven was er een van kleinheid. Ze noemde zichzelf een kleine zandkorrel. Ze had een zwakke gezondheid en stierf op slechts 24-jarige leeftijd. Maar ook al was haar lichaam zwak, haar hart was levendig. Ze was een missionaris. In haar dagboek vertelt ze dat missionaris zijn haar verlangen was en dat ze dat niet voor een paar jaar wilde zijn, maar voor de rest van haar leven, zelfs tot aan het einde van de wereld. Therese was de geestelijke zuster van verschillende missionarissen. Vanuit het klooster begeleidde ze hen met haar brieven, haar gebeden en bracht ze voortdurend offers voor hen. Zonder zich te laten zien, bemiddelde ze voor de missies. Als een motor die verborgen een voertuig de kracht geeft om vooruit te komen. Ze werd echter vaak verkeerd begrepen door haar medezusters. Ze kreeg meer doornen dan rozen van hen, maar ze accepteerde alles met liefde, met geduld en bood samen met haar ziekte ook de oordelen en de misverstanden aan. En ze deed het met vreugde. Ze deed het voor de noden van de kerk, zoals ze zei, rozen over allen zouden worden uitgestrooid, vooral over zij die het verafst waren van de kerk. Maar nu vraag ik mij af of we ons zelf kunnen afvragen waar al deze ijver, deze missionaire kracht, deze vreugde van het bidden vandaan komt. Twee episodes die plaatsvonden voordat Therese het klooster inging, helpen ons dit te begrijpen. De eerste betreft de dag die haar leven veranderde, Kerstmis 1886, toen God een wonder in haar hart verrichtte. Therese zou spoedig 14 jaar oud worden. En als jongste kind werd ze thuis door iedereen vertroeteld. En toen ze terugkwam van de middernachtmis, had haar zeer vermoeide vader echter geen zin om de cadeautjes van zijn dochter open te maken. En hij zei, gelukkig is het laatste jaar. Want op 15-jarige leeftijd werden ze niet meer gemaakt. Teresa, die erg gevoelig van aard is en gemakkelijk huilt, was gekwetst. Ze ging naar haar kamer en ze weende. Maar ze onderdrukte haar tranen snel, kwam naar beneden en vol vreugde juichte ze haar vader toe. Wat was er gebeurd? Dat zij op die avond, toen Jezus zich uit liefde zwak had gemaakt, sterk van geest was geworden, is een waar wonder. In een paar ogenblikken werd ze als zodanig uit de gevangenis van haar egoïsme en zelfmedelijden bevrijd. En ze begon te ervaren dat de naaste liefde, de liefde, haar hart binnendrong met de behoefte zichzelf te vergeten. En vanaf dat moment richtte ze haar ijver op anderen, opdat zij God zouden vinden. En in plaats van troost voor zichzelf te zoeken, zette ze zich in om Jezus te troosten, om hem bemind te maken bij de zielen. Want, zo merkte Therese op, Jezus is ziek van liefde en de ziekte van de liefde kan enkel door de liefde worden genezen. En dit is dan ook het doel van iedere dag, Jezus bemind maken. Voorbeden doen opdat anderen van hem zouden houden. Ze schreef, ik zou graag zielen redden en mezelf voor hen vergeten. Ik zou ze zelfs na mijn dood willen redden. En verschillende keren zei ze, ik zal mijn hemel doorbrengen met het goede te doen op aarde. Dit was de eerste episode die haar leven op 14-jarige leeftijd veranderde. En deze ijver voor haar was vooral gericht op de zondaars, op degenen die veracht werden. En de tweede episode toont dit. Therese hoorde over een misdadiger die ter dood veroordeeld werd voor gruwelijke misdaden. Zijn naam was Enrico Pranzini. En ze schrijft de naam op. Schuldig bevonden aan de brute moord op 3 mensen. Is hij voorbestemd voor de guillotine, maar hij wil de troost van het geloof niet ontvangen. En Therese neemt hen ter harte en doet alles wat ze kan. Ze bidt op alle mogelijke manieren voor zijn bekering, zodat hij, die ze met broederlijk mededogen arme stakker Pranzini noemt, een klein teken van berouw zou tonen en plaats zou maken voor Gods barmhartigheid, op wie Therese blindelings vertrouwt. De executie vindt plaats. De volgende dag leest Therese in de krant dat Pranzini, vlak voordat hij onder de guillotine terechtkwam, plotseling, gegrepen door een plotselinge ingeving, zich omdraait, een kruisbeeld pakt dat de priester hem voorhield en 3 keer de heilige wonden van Jezus kust. De heilige merkte op, toen ging zijn ziel het genadige vonnis ontvangen van diegene die verklaarde dat er in de hemel meer vreugde zou zijn voor 1 zondaar die berouw toont dan voor 99 rechtvaardigen die geen boete dienen te doen. Broeders en zusters, hier is de kracht van de voorbeden, bewogen door naastenliefde, de motor van missie. De missionarissen, in feite van wie Therese patrones is, zijn niet enkel degenen die een lange weg gaan, nieuwe talen leren, goede werken doen en goed zijn in verkondiging. Nee, missionair is ook iemand die leeft, waar hij of zij ook is, als een instrument van Gods liefde. Die alles doet opdat door de getuigenis van de persoon, gebed en voorbeden, Jezus als het ware doorgaat. En dit is apostolische ijver. Laten we dat toch altijd onthouden. Dat werkt nooit door proselytisme. Nooit. Of door dwang. Nooit. Maar door aantrekking. Geloof wordt geboren door aantrekking. Men wordt geen christen omdat men gedwongen wordt door iemand anders. Nee. Maar omdat men geraakt wordt door de liefde. De kerk, voor zoveel middelen, methodes en structuren die soms afleiden van het wezenlijke, heeft harten nodig zoals die van Therese. Harten die aantrekken tot liefde en ons dichter bij God brengen. En laten wij dan ook de heilige vragen, we hebben de relieken hier, laten wij de heilige vragen om de genade, om ons egoïsme te overwinnen. En laten wij vragen om de passie om te bidden voor anderen, zodat deze aantrekkingskracht groter wordt in mensen en zodat Jezus gekend en bemind wordt.
Intercedere perché questa attrazione sia più grande nella gente e perché Gesù sia conosciuto e amato. Grazie.
Een zeer mooie catechese van Paus Franciscus. Zo vlakbij de relieken van de heilige Therese van Lisieux. Het is geen toeval dat een organisatie die eigenlijk weinig met de kerk te maken heeft, de heilige Therese heeft gekozen als een boegbeeld voor dit jaar. Het is zelfs een beetje vreemd soms aandoend, zou je kunnen zeggen. Maar deze kleine Therese van Lisieux, die zo een grote kerklerares is geworden, wel, zij toont eigenlijk aan dat één ieder de weg naar heiligheid kan bewandelen. En het maakt niet uit of je nu iedere dag, bij wijze van spreken, door miljoenen mensen beluisterd wordt, of als karmelites in een slotklooster, waar eigenlijk niemand je echt helemaal kent, misschien behalve je medezusters, die dan ook nog niet eens heel erg lief voor u zijn of positief met u zijn, dat uiteindelijk de meest rijke en vruchtbare bodem is om daar het evangelie te zaaien. En de heilige Therese doet vandaag de dag nog steeds wonderen voor ons allemaal. En dus laten we ook heel vaak haar voorspraak vragen, in het bijzonder in dit jubeljaar, om onze intenties aan haar toe te vertrouwen. Om zelf bevrijd te mogen worden uit het egoïsme, omdat zij zelf ook die ervaring heeft. Wel, laten we dan ook zeker op haar voorspraak bidden voor de genezing van paus Franciscus. Want eerder deze week op dinsdag 6 juni werd door het Vaticaan gemeld dat de Heilige Vader opnieuw een bezoek bracht aan het Gemelli Hospitaal. Dat is hetzelfde ziekenhuis waar hij op 29 maart werd opgenomen met bronchitis en op 1 april daar werd ontslagen. Maar dit keer zou het echter gaan over een controle, zo meldde de directeur van het persbureau van de Heilige Stoel. En dat hij voor de middag dus reeds kon terugkeren naar het Vaticaan. Maar het ziet er toch eerder naar uit dat men reeds al voorbereidende stappen aan het nemen was voor een geplande chirurgische ingreep. Na afloop van de generale audiëntie, waar we zo net konden naar luisteren, werd paus Franciscus dus opgenomen in het universitaire Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij aan het begin van de middag werd geopereerd. In een verklaring van het persbureau van de Heilige Stoel staat dat de Heilige Vader een laparotomie en een buikwandoperatie onder algemene verdoving diende te ondergaan. De operatie waartoe het medisch team dat de Heilige Vader bijstaat de afgelopen dagen heeft besloten, werd noodzakelijk vanwege een incisionele laparocele hernia die terugkerende pijnlijke en verergerende suboclossieve syndromen veroorzaakte. Aldus de verklaring. We hebben het moeten opzoeken, maar het gaat over erg pijnlijke darmobstructies die de afgelopen dagen bij de paus erger waren geworden. De persdienst voegde eraan toe dat de Heilige Vader enkele dagen in het ziekenhuis zal blijven om een normaal postoperatief verloop en volledig functioneel herstel mogelijk te maken. Het is de derde keer dat paus Franciscus wordt opgenomen in het Gemelli Hospitaal. Zoals we ons herinneren bracht de paus dus in maart 4 dagen door in het ziekenhuis met dus die behandeling voor bronchitis die hem ademhalingsproblemen had bezorgd. En na een positief herstel kon hij op 1 april teruggaan naar het Vaticaan. Maar ook op 4 juli 2021 onderging de paus een buikoperatie voor een symptomatische diverticulaire stenose van de dikke darm. Operatie werd uitgevoerd ook onder algehele anesthesie. Die, zo onthulde de paus later, hem toch bijzonder ongemak had bezorgd. In een over het algemeen goed gezondheidsbeeld, zeg maar, voor de toen 84-jarige paus. Deze operatie, die woensdag plaatsvond, heeft dus 3 uur geduurd en verliep zonder complicaties. Zo meldde het Vaticaan, de medische staf die de postoperatieve vooruitgang van de paus volgt, meldt dat paus Franciscus een rustige nacht heeft doorgebracht en erin geslaagd is lange tijd te rusten. Hij is in een goede algemene conditie, is alert en ademt zelfstandig. De routine follow-up onderzoeken zijn goed, hij zal de hele dag de nodige postoperatieve rust nemen. De paus is ook op de hoogte gebracht van de boodschappen van nabijheid en genegenheid die de afgelopen uren zijn binnengekomen en heeft daarbij ook zijn dankbaarheid uitgesproken, terwijl hij tegelijkertijd om voortdurend gebed vraagt. Ook de chirurg die de operatie uitvoerde heeft de pers te woord gestaan en hij zei: de Heilige Vader maakt het goed, hij is wakker, alert en heeft zelfs al grapjes met mij gemaakt. Zo zei dokter Sergio Alfieri. Hij bevestigde dat de geplande chirurgische ingreep om dus die hernia te verwijderen, veroorzaakt door littekens van oude operaties, toch geen spoedoperatie was, zoals eerder door bepaalde media werd gesuggereerd. Als het een noodgeval was geweest, dan zouden we gisteren reeds hebben ingegrepen toen hij het ziekenhuis binnenkwam voor een geplande CAT-scan. Dr. Alfieri legde uit dat de laparoscele steeds vaker pijn veroorzaakte, waardoor het medische team van de paus besloot om de operatie in te plannen. We vonden verschillende sterke verklevingen, inwendige littekens, tussen enkele gedeeltelijk verstopte lussen in het midden van de darm en het parietale peritoneum die de bovengenoemde symptomen veroorzaakte, zo zei de arts. De chirurg legde uit dat de verklevingen werden verwijderd en het herniadefect gerepareerd werd door middel van plastische chirurgie van de buikwand met behulp van een prothetisch gaas. De operatie en de algehele anesthesie verliepen zonder complicaties, zo zei de chirurg nog, die herhaalde dat de Heilige Vader goed heeft gereageerd. In antwoord op de vragen die hem werden gesteld door verslaggevers die aanwezig waren bij deze persconferentie, zei de dokter dat een dergelijke operatie normaal gesproken zowat 7 dagen in het ziekenhuis vergt om te herstellen. Hij merkte op dat vanwege de leeftijd van paus Franciscus alle voorzorgsmaatregelen zullen genomen worden en dat we in de komende dagen zullen beslissen hoe we zijn herstel na de operatie verder gaan aanpakken. Matteo Bruni, de directeur van het persbureau van de Heilige Stoel, die de briefing coördineerde, bevestigde een eerdere aankondiging dat alle pauselijke audienties en activiteiten zullen worden opgeschort tot 18 juni en dan wordt er ook verder geëvalueerd. Dr. Alfieri herhaalde dat zowel tijdens deze procedure als tijdens de vorige in 2021 gelukkig niets kwaadaardigs werd gevonden en dat er ook geen andere pathologieën of ziekten werden ontdekt. De dokter die verklaarde dat de Heilige Vader nooit een probleem heeft gehad met algemene anesthesie, niet vandaag of 2 jaar geleden, geen probleem bij beide gelegenheden. De chirurg sloot de persconferentie af met lovende woorden over het werk van alle medewerkers van het Gemelli Hospitaal, die hij bedankte voor hun toewijding, professionaliteit en harde werk. Zo, we hebben dus uitgebreid kunnen blijven stilstaan. Mocht er nog een verandering zijn in de situatie van de Heilige Vader, ja, dan gaat u dat natuurlijk wel horen tijdens Radio Vaticaan. We volgen het voor u op en we zijn vooral heel blij dat de operatie geslaagd is en ontvangen hierbij zeker ook de uitnodiging om te bidden voor paus Franciscus en voor zijn herstel. Dat gaan we zo meteen doen wanneer we samen met de paus uit Angelus bidden, maar misschien kunnen we nu samen een weesgegroet bidden in het bijzonder voor het herstel van paus Franciscus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Op woensdag 6 juni heeft kardinaal Matteo Zuppi, die bijzonder gezant is van paus Franciscus, zijn korte maar intense bezoek aan Kiev in Oekraïne afgerond. En daar willen we u zeker ook nog over berichten. Hij is daarbij vergezeld door een medewerker van het staatssecretariaat en had in Oekraïne eveneens de mogelijkheid om een gebedsmoment te houden in de oude kathedraal van de Heilige Sophia. Op het einde van zijn missie bedankte de kardinaal de autoriteiten voor de ontmoetingen die hij heeft gehad, in het bijzonder natuurlijk de ontmoeting met president Volodymyr Zelensky. De resultaten van deze gesprekken, zoals die met religieuze vertegenwoordigers, evenals de directe ervaring van het afschuwelijke lijden van het Oekraïense volk ten gevolge van de voortdurende oorlog, zullen onder de aandacht van de Heilige Vader worden gebracht, aldus de kardinaal, en zullen ongetwijfeld nuttig zijn bij het beoordelen van de stappen die moeten worden gezet, zowel op humanitair niveau als bij het zoeken naar wegen naar een rechtvaardige en duurzame vrede. Dit bezoek van kardinaal Zuppi paste dus in het vredesplan, zeg maar, dat paus Franciscus uitvoert, zowel achter de schermen als in de spotlight, want dat zijn twee aparte paden, zeg maar, die bewandeld worden. We weten ook nooit wat er achter de schermen gebeurt. We weten wel dat er een soort van geheime missie is, waar men dus niet te veel over wil berichten en waarbij het Vaticaan en de Heilige Vader persoonlijk ook er alles aan doet om vrede te bekomen. Maar om die vrede te bekomen, ja, dat gaan we niet bekomen door meer wapens te sturen, door meer wapens te leveren een stijging van geweld. Daarvoor moeten beide partijen aan tafel gaan zitten en dat lijkt nog veraf. We blijven natuurlijk ook de voorspraak van de Heilige Maagd Maria vragen, de Heilige Therese van Lisieux, om vrede te bekomen tussen Oekraïne en Rusland, in de hoop dat er op een of andere manier een weg kan gevonden worden dat beide partijen op zijn minst terug gaan spreken met elkaar, want dat is vandaag de dag niet het geval. Het blijft een beetje een opbod van krachttoeren, wapens en dergelijke om te proberen elkaar op een of andere manier te overtreffen. En uiteraard zijn onze gedachten en onze gebeden bij het Oekraïense volk nu die dam daar in Oekraïne gebroken is, vernietigd is, wat een enorme overstroming veroorzaakt heeft. Bovenop al het lijden van het Oekraïense volk komt ook nog eens dit. Het is voor ons ondenkbaar wat deze mensen moeten meemaken. En we kunnen zeker ook met ons gebed onze nabijheid uitdrukken. Daar kunnen we ook zo meteen tijdens het Angelus voor bidden. We gaan dat zo meteen doen. Daarna, na het Angelus, staan we nog even stil bij de Wereldjongerendagen die eraan komen. U weet, dit jaar worden die georganiseerd in Portugal. En dat heeft natuurlijk ook te maken met Lissabon en Fatima. Op woensdag 2 augustus zal de paus afreizen en uitgebreid bezoek brengen. Zal er een mogelijkheid zijn om heel veel mensen te ontmoeten, om toespraken en homilieën te houden die ongetwijfeld opnieuw voor een vurig evangelisch en evangeliserend elan zullen zorgen bij onze jongeren. En bovendien kunnen we ook al meegeven dat ook Radio Maria daar uitgebreid aandacht zal aan besteden. We zullen een vliegende reporter als het ware meesturen die het hele programma van de Wereldjongerendagen zal opvolgen. En we gaan de avondwaken, die traditioneel is bij de Wereldjongerendagen, uitzenden als ook de heilige mis die daarop volgt. Dus het is steeds zo, tegen het einde van de Wereldjongerendagen gaan al die duizenden en duizenden jongeren in aanbidding, gedurende heel de nacht eigenlijk, tot de volgende ochtend de heilige mis wordt gecelebreerd. De slotmis die paus Franciscus zal celebreren. Dat ligt nog in het verschiet natuurlijk, dat is voor de maand augustus, maar het programma is wel bekendgemaakt en daardoor kunnen we daar even blijven bij stilstaan. Het zal opnieuw een apostolische reis worden voor de Heilige Vader. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst samen met de paus het Angelus bidden. We doen dat voor alle intenties die zijn vermeld, in het bijzonder voor vrede tussen Oekraïne en Rusland. En daarna zullen we het hebben over de Wereldjongerendagen.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnazione in cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars, zullen wij bij wijze van einde van deze aflevering van Radio Vaticaan even gaan kijken naar het programma dat Paus Franciscus tijdens de Wereldjongerendagen in Portugal en Lissabon onder andere zal doorlopen. Het begint op woensdag 2 augustus, dan vertrekt de paus om 7:50 in de ochtend vanuit Rome naar Lissabon, waar hij wordt verwacht om 10:00, waar een officiële verwelkoming zal volgen op de luchtmachtbasis van Figo Maduro. Een welkomstceremonie dus zal plaatsvinden bij de hoofdingang ook van het Palacio Nacional de Belém. Daar gaat hij naartoe om er een privébezoek te brengen aan de president van de Portugese Republiek. Om 11:45 volgt een ontmoeting met de autoriteiten, de burgerlijke en religieuze autoriteiten en het diplomatieke korps. Dat is in het cultureel centrum van Belém en daar zal de eerste toespraak volgen. Dat is altijd een belangrijke, omdat die de toon zet van een apostolische reis, ook in het geval van de Wereldjongerendagen. Om 16:45 s'avonds zal er een ontmoeting plaatsvinden met de eerste minister van Portugal en dat gebeurt in de apostolische nunciatuur in Lissabon. Het is heel gebruikelijk dat de paus dus, wanneer hij een apostolische reis maakt, ook tijdens de Wereldjongerendagen, verblijft in de residentie van de ambassadeur van het Vaticaan, de apostolische nunciatuur. Heeft ook te maken trouwens met het feit dat een apostolische nunciatuur eigenlijk Vaticaans grondgebied is. Dat geldt trouwens voor iedere ambassade. Om 17:30 zal de paus die eerste dag nog de vespers bidden, samen met de bisschoppen, de priesters, diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, seminaristen en pastorale werkers in het Mosteiro dos Jerónimos en volgt ook een homilie. Donderdag 3 augustus, dan zal de paus een ontmoeting hebben met jonge universitairen aan de Universidade Católica Portuguesa, waar ook een toespraak zal volgen. En om 11:20 is er een ontmoeting met de jongeren van Scolas Ocurrentes op het hoofdkwartier van de organisatie in Cascais. En daar zal een begroeting toespraakje volgen van Paus Franciscus. Waarschijnlijk zal dat geïmproviseerd worden. Om 17:45 is het, een welkomstceremonie zal nog plaatsvinden in het Parque Eduardo en daar volgt ook nog een toespraak. Op vrijdag 4 augustus dan is er om 9 uur de mogelijkheid om getuigenissen te horen van enkele jongeren die deelnemen aan de Wereldjongerendagen op het Praça do Império. En om 9:45 in de ochtend is er een vergadering met vertegenwoordigers van bepaalde hulpcentra in het Centro Parroquial de Serafina. Daar zal ook een toespraak gehouden worden door de paus. Op de middag volgt er een lunch met verschillende jongeren in de apostolische nunciatuur, ook dat is gebruikelijk tijdens de Wereldjongerendagen. En dan om 6:00 s'avonds is er een kruisweg met de jongeren eveneens in het Parque Eduardo, waar ook een toespraak van de Heilige Vader zal volgen. Zaterdag, 5 augustus, gaat het reeds vroeg om 8:00 per helikopter vanaf Figo Maduro luchtmachtbasis in Lissabon naar, jawel, Fatima. Daar wordt hij verwacht om 9:10. En om 9:30 zal hij daar het rozenhoedje bidden met verschillende zieke jongeren in de kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Ook daar kunnen we een toespraak verwachten en een gebedsmoment met paus Franciscus. Om 11:00 vertrekt hij dan per helikopter vanuit Fatima opnieuw naar Lissabon, waar hij verwacht wordt om 11:50 opnieuw op de luchtmachtbasis van Figo Maduro. Om 6:00 s'avonds volgt er nog een privéontmoeting met de leden van de Sociëteit van Jezus, de Jezuïten, in het Collegio de São João de Brito. Om 9:15 is er de avondwaken met jongeren in het Parque Tejo. En daar zal ook een toespraak van de paus volgen. Het is dat moment dat wij dus zullen uitzenden. U zal daar nog over genoeg informatie ontvangen eens het zover is, want natuurlijk die 9:15, dat is lokale tijd en dat betekent dat wij een uurtje vroeger daarmee zullen beginnen, 19:45, maar later daar zeker over meer. En dan zondag, 6 augustus, is er de prachtige heilige mis die wij zullen kunnen bijwonen. Om 9:00 ter plaatse, voor ons 8:00, die slotmis van de Wereldjongerendagen, eveneens in het Parque Tejo. En daar zal natuurlijk de homilie van de Heilige Vader volgen en bidt hij ook het Angelus. Om 16:30 is er een ontmoeting met de Wereldjongerendagen vrijwilligers in het Paseo Marítimo van Alges en daar volgt ook nog een toespraak. Om 17:50 volgt dan de afscheidsceremonie op de luchtmachtbasis van Figo Maduro en vertrekt hij van daaruit om 6:15 opnieuw naar Rome, waar hij om 9:15 verwacht wordt. En dat zullen wij samen met onze vliegende reporter Joris helemaal voor u opvolgen. Maar zo heeft u al een beetje een idee van hoe het programma er zal gaan uitzien. Laten we zeker de paus niet vergeten in onze gebeden. Laten we zijn gezegende leeftijd ook in het achterhoofd houden. En hopelijk kan hij snel herstellen om zijn taken volledig terug op te nemen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft paus Franciscus eerwaarde heer Thomas John Kiangio benoemd tot bisschop van het bisdom van Tanga in Tanzania. Kardinaal Marcello Semeraro, prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen, is benoemd tot bijzonder gezant van de paus voor de viering van de 700ste verjaardag van de heiligverklaring van de heilige Thomas van Aquino, die gevierd zal worden in de abdij van Fossa Nova in Italië op 18 juli. Monseigneur Michael Pham is benoemd tot hulpbisschop van de bisdom van San Diego in de Verenigde Staten, als ook eerwaarde heer Felipe Pulido. Monseigneur Jean de Dieu Raoulisson is benoemd tot metropoliet bisschop van het aartsbisdom van Antananarivo in Madagaskar. En Monsignor Gianluca Parici is benoemd tot apostolische nuncius voor Zambia en Malawi en wordt daarbij tot aartsbisschop verheven. Eerwaarde heer Alfred Kaima is benoemd tot bisschop van het bisdom van Somba, eveneens in Malawi. Eerwaarde heer Armand Luigi Tarek is benoemd tot voorzitter van het agentschap van de Heilige Stoel voor de evaluatie en bevordering van de kwaliteit van kerkelijke universiteiten en faculteiten. Professor Tongdong Bai uit China is benoemd tot lid van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. En tot diezelfde academie professor Justin Farrell uit de Verenigde Staten en professor Tracy Ann Patrice Rowland, professor theologie van Australië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vergeet zeker Paus Franciscus niet in uw gebeden. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.